Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Lucas 23, evenals vanmorgen. En nu lees ik u de versen 33 tot en met 49. Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. En daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. En zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing. De woorden voor de tekst kunt u vinden in vers 43, het derde kruiswoord. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We zetten bij deze woorden de rijkste gever, de rijkste gever. En we letten in de eerste plaats op de gever. Jezus zeide: Voorwaar zeg ik u. In de tweede plaats op de ontvanger. Hij zeide tot hem, en zeg ik u, dat is de ene moordenaar die met hem aan het kruis gehangen was. Er stond vanger. En tenslotte letten we op het geschenk. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus de rijkste gever. We letten op de gever, op de ontvanger en tenslotte ook op het geschenk. Liefde gemeente, de Heer Jezus Christus krijgt in Gods woord vele namen. En een van die namen is wonderlijk. En die naam die maakt hij ook waar. Ook terwijl hij zelf zo bitter moet lijden en zoveel spot moet ondergaan. Want zelfs dan is hij niet alleen bezig met het betalen voor de zondeschuld. Nee, hij brengt zelfs aan het kruis nog zondaren tot bekering. En een van die zondaren is die moordenaar die met hem aan het kruis genageld is. Een moordenaar. Wij doen er niets van af. Er zijn wel vertalingen die spreken over struikrovers. Maar wij houden het maar bij moordenaar. Het was een man die van binnen een wereld van ongerechtigheid was. Hij had een doodslag begaan. En hoe hij dat nou ook deed, met welke reden, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Hij had zich vergrepen aan het leven van een ander mens, gemaakt naar het beeld Gods. En zo was hij gehangen met de Heere Jezus aan het kruis op die Goede Vrijdag. Hij kon als doodslager niet meer in de gewone samenleving blijven. De overheid moest een daad stellen om anderen af te schrikken, want er waren nog meer die overwogen om datzelfde te doen. Het Joodse volk was onder de Romeinse bezetter een roerig volkje. En het kwam nogal eens voor dat in die nauwe straten van Jeruzalem, in het gedrang, zij zomaar verschenen, snel een dolk trokken, een Romeinse soldaat doodstaken en dan de benen probeerden te nemen. En dat kon natuurlijk. In die menigte was hij zo weg, zoals zakkenrollers dat ook doen. Nou, zo een moet hij geweest zijn. Maar gemeente, laten wij vanavond niet denken dat het er met ons anders voor staat. Het is Gods bewarende hand dat wij niet van datzelfde vergrijp beschuldigd kunnen worden. En catechisante, die moest eens lachen toen haar predikant uitleg het gebod gij zult niet doden aan de harten van de catechisanten legde. Zij dacht, daar maak ik me toch niet schuldig aan. Maar haar dominee waarschuwde haar, pas op Marietje. Want ook jij kunt je daar schuldig aan maken. Nee hoor. Je weet hoe mensen kunnen zijn. Niet alleen jonge mensen trouwens. Maar enige tijd daarna was er een jongen die haar het leven zo zuur maakte. Haar zo plaagde. En ze was net de stoep aan het vegen. Dat ze dacht, op de deur, ik zal hem eens. En ze haalde zo uit. Die bezem kwam zodanig neer dat die jongen de dood vond. Ze werd een doodslager. Laten we niet denken dat wij er niet toe in staat zijn. Maar het grote wonder is, Heer, gemeente, dat de Heere het uiterste van zijn lijden nou niet aan zichzelf denkt, maar ook nog vol ontferming bewogen is over zo'n verloren zondaarsziel die zich vergrepen heeft aan het leven van een ander mens. Een man die net als de Heere Jezus de doodskleur al op het gezicht zal hebben gehad en worstelde. Die doodstrijd. Die eenzame doodstrijd, ja, u zult zeggen, ze waren met z'n drieën. Maar nee, ieder komt er alleen voor te staan. De een kon de ander niet helpen. Op één uitzondering na. Die middelste kon ze wel helpen. En die ene moordenaar heeft de doodskleur al op het gezicht. En de duivel staat al klaar om hem naar zich toe te halen. Om hem te verscheuren, mee te slepen in die eeuwige rampzaligheid. Zo staat het er met deze man voor, gemeente. Maar deze moordenaar wordt door die middelste kruiseling uit die opengesperde kaken van de duivel verlost. Hij wordt als het ware als een vuurbrand uit het vuur gered en overgebracht naar het koninkrijk van Gods genade. De Heer Jezus Christus maakt het zelfs waar hij toch genoeg zou hebben aan zijn eigen lijden en aan zijn lichaam, nog tot het einde toe zijn naambaar. Hij is wonderlijk. Zelfs bij het naderen van de dood kan en wil hij volkomen uitkomst geven. En daarom, gemeente, er zijn bij God geen hopeloze gevallen. Ook als u denkt, ik ben nu al zo oud geworden. Ik heb al zoveel preken gehoord. Ik ben er koud en hard onder geworden, dominee. Ik hoor dat nog wel eens. En ze zeggen het niet altijd, soms wel. Ik denk dat het voor mij niet meer kan. Het voor mij niet is weggelegd. Er staan niet vele voorbeelden van in Gods woord. Dat de Heere nog bij het naderen van de dood volkomen uitkomst heeft willen geven. Maar dit ene voorbeeld staat wel in Gods woord om ons duidelijk te maken dat hij het kan. Dat hij het wil. Dat hij het zal. Daarom letten we eerst op hem die dat geeft. De gever. En Jezus zeide: voorwaar zeg ik. De Heer Jezus spreekt. En hij preekt, jongens en meisjes. Die plaats aan het kruis was voor de Heer Jezus niet alleen een plaats van lijden en sterven. Maar was als het ware een preekstoel. Hij maakte ook zijn hele lijden duidelijk. En dat had hij al in twee andere kruiswoorden gedaan. Dat eerste, Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Toen had hij voor onwetende spotters gebeden. Ook voor hen die het toch eigenlijk wel konden weten. Maar toch, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Overpriesters, schriftgeleerden, die hem mede ter dood veroordeeld hadden, ze stonden daar ook. Ook zij wisten niet wat ze deden. In blinde woede, blinde haat, konden ze niet meer verstaan wat de schriften van de Christus getuigden. Anders hadden ze in hem de Heere der heerlijkheid erkend en herkend. En nooit aan het kruis gebracht. Maar in blinde woede hebben ze hem aan het kruis, om gekruisigd te worden, overgeleverd. En het tweede kruiswoord, dat was een woord tot de moeder van de Heer Jezus. En Johannes de apostel. Vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes zeide hij, zie uw moeder. Dat was het tweede kruiswoord. En nu vlak voor het dieptepunt van zijn lijden, wanneer het 3 uren duister zal worden, is daar het derde kruiswoord. Het is een antwoord op het gebed dat een van die moordenaars zojuist heeft uitgesproken. Daar letten we zo dadelijk nog op. Maar let nou eens hoe de Heer Jezus is. Hij antwoordt hier nog. Heeft hij daar nog kracht toe? Heeft hij daar nog lust toe? We zouden zeggen, iemand heeft er zulke ogenblikken toch genoeg aan zichzelf. Nu hij zijn moeder aan zijn geliefde apostel heeft toevertrouwd en andersom. Nu is het toch wel tijd om aan zichzelf te denken. Nee, de Heer Jezus heeft nooit aan zichzelf gedacht. Ook hier niet. Hier denkt hij nog aan de eer van zijn vader. Maar ook om nog zo'n moordenaar, zo'n zondaar, die zo niet kan sterven, met die zware schuld van zijn leven, daarvan te bevrijden. En zo laat hij hier zien dat hij inderdaad God gelijk is. Van wie al geschreven staat dat ze hem aan zullen roepen en hij zal horen. En dat zo zij iets begeren zullen in zijn naam, het hen gegeven zal worden, dat geldt voor zondaren die bidden om vergeving, die berouwvol aan zijn voeten terechtkomen. Maar dat geldt net zo goed voor de zijnen, die de toevlucht mochten nemen tot de Heer Jezus Christus. Iets van die vergeving. We mogen proeven en smaken. Wie het om zijn gaven te doen is, ja, om hemzelf. Hij is die grote hoorder van het gebed. Die gever. Hij hoort. Ook die zwakke stem van die ziel die tot hem zucht. Ook dat zwakke geluid van iemand die misschien helemaal geen woorden meer kan vinden. We weten niet hoe het met die moordenaar gesteld was. Er staat niet bij dat hij het luid gevraagd heeft. Maar als voor de Heere niet nodig. Al is het maar een gebed om een zucht naar de hemel op te mogen zenden. Die hoort God al. Hij hoort de ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Als hij dat deed in zijn zware lijden, zal hij dan nu daar niet toe bereid zijn? Nu hij dat lijden achter zich heeft mogen laten, nu hij dat lijden heeft volbracht en daarmee alles heeft gebracht wat bij zijn vader te doen was. Christus is het die nog hoort. Ook hier in zijn uiterste lijden. En wie hoort u? Een grote zondaar. Zou me konden aanwijzen. Kijk, daar hangt hij. Niet verdiend om nog onder andere mensen te leven. We zouden het misschien ook zeggen. Zo iemand is dat toch niet meer waardig. Uitgestoten was ook die man. Hij verdiende het niet meer te leven. En die hoorde de Heer Jezus Christus nog. Zo een die dat vanavond misschien moet belijden. Die walgt over zichzelf. Die moet zeggen. Wat heb ik toch God oneer aangedaan. En maar laten roepen en nodigen. En mijn hart lijkt er wel steenhard onder te zijn geworden. Zou er voor mij nog een hoorder zijn op mijn gezuchten, op mijn gebed. Misschien is er een ander die zegt, ja maar, wacht nou eens even dominee. Een mens is toch dood in zonde en misdaden. Die kan niets doen uit zichzelf als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Maar u en jij hebben mond gekregen. Ja, maar je moet de Heere toch zoeken met het verstand. Niet alleen met het verstand, maar oprecht met je hele hart. Dat zou bij die moordenaar dan wel het geval zijn geweest. Daar was er nog één die moest worden toegebracht. Maar dominee, het is bij mij alleen maar verstandswerk. Nou, als het alleen maar met het verstand moet, begin dan maar met het verstand. Dan zou het nog een zaak van het hart kunnen worden. Onze vaderen zeiden, gebruik wat u hebt om tot de Heere te roepen. En zeg het er dan maar eerlijk bij, dat het niet oprecht is. Dat je het eigenlijk niet met je hele hart doet. Dat je eigenlijk liever zou bidden, net als Augustinus, Heere, bekeer mij. Maar niet vandaag. Toch? Nou, oud zijn of jong. We zitten nog zo vast aan dit leven en aan deze wereld. En ten diepste aan de zonde, aan dat leven zonder God. Beleid dat er nou maar bij. Zeg dat maar eerlijk. Hij hoort zelfs zulke gebeden. Want het is niet om de oprechtheid van het hart dat de Heer hoort. Het is om zijn vrije genade dat hij hoort. Weet u wanneer de Heer Jezus zwijgt? Dat heeft hij ook gedaan. Dat doet hij ook aan het kruis. Als ze hem bespotten. Hij zwijgt wanneer die andere moordenaar vraagt. Verlos uzelf en ons. Daar hebben ze trouwens eerst allebei aan meegedaan. Want in het Matthäus Evangelie, hoofdstuk 27 vers 44. Daar lees ik in hetzelfde verweet hem ook de moordenaars. Die met hem gekruisigd waren. Ze hebben dus alle twee gespot. Maar daar zwijgt de Heer Jezus. Maar als hier een gebed aan de lippen van die ene man komt, Heere, gedenk mijner, dan hoort hij onmiddellijk. Wanneer de geestelijke leiders spotten, wanneer de soldaten spotten, wanneer die twee kwaaddoeners spotten, dan zwijgt hij. Wanneer ze een vals beschuldigen, zwijgt hij. Maar wanneer er een in zijn nood vraagt om hem te gedenken, dan opent hij zijn mond. En Jezus zeide: voorwaar, ik zeg u. Hier zien we de rijkste gever, gemeente, bereid om op die enkele woorden van het gebed al zijn genade te verheerlijken. U zegt maar, ik roep al zo lang tot hem. En ik krijg geen verhoring. Is het omdat u misschien kwalijk bent? Omdat u toch willens en wetens, wat u van God wil hebben, wat u van de Heer wil hebben, egoïstisch voor uzelf wilt gebruiken? Dat kan. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Maar dat was bij deze man niet meer aan de orde. Wat had hij nog te verliezen? Niets. Hij zag zichzelf als een verlorene. Hij zag bij het licht van de Heilige Geest die wonden van de Heer Jezus Christus, die naast mij, die middelste man, dat zijn mijn wonden. Die zijn hem om mij aangebracht. En hij riep hem om genade. Het ging hem om Gods eer. Om zijn zaligheid. Om te erkennen, deze is zonder zonde. Nu dan laat de Heere zien dat hij die rijkste gever is. Zo mag het gebed zijn, gemeente, nog steeds. Wie u ook bent, waar u zich ook schuldig aan hebt gemaakt, tot een sleutel op het koninkrijk der hemelen. Die schatkamer van Gods vrije genade. En dan is zijn genade zo groot als hij zelf is, de gever. We letten op de ontvanger, gemeente. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, dat is een kwaadoener, een moordenaar, zei ik al. Kijk, als iemand nog het bezit van een ander heeft geroofd, dan zouden we zeggen, ach, dat mag ook niet, maar een moordenaar, daar schrikken we toch voor terug. Een doodslager, daar zijn we toch benauwd voor. Die heeft iemand om het leven gebracht. Kunt u het zich voorstellen? Dat u samen met zo iemand in de kerkbank zit? Aan het heilige avondmaal zit? Het is mij wel eens gebeurd met zo iemand. En dan hebben we genade nodig om niet bang te zijn, maar ook om ons niet boven zo iemand te verheffen. Te denken, laat die griezel maar gauw weer uit mijn buurt verdwijnen. Maar zo kan het toch niet zijn, gemeente, aan de tafel van het heilig avondmaal. Als het recht ligt bij u. Dan heb u geen reden bij uzelf te vinden dat u zich boven zo iemand zou verheffen. En dan mag u zich met zo iemand verblijden dat God naar hem heeft omgezien of naar haar. En in het hart heeft gegrepen. En om genade deelt smeken en zijn genade heeft bewezen. Maar zo was het nog niet bij deze moordenaar. Moordenaar die het leven van een ander heeft weggenomen. Heeft beëindigd. Hij is het waard, gemeente. Dat weet hij zelf ook. Om in die jammerpoel van eeuwige schrik en duisternis en wroeging weggeworpen te worden. Ook eenmaal een kind van het verbond geweest misschien. Het teken van de besnijdenis in zijn lichaam. Kun je hoop. Maar zo diep gevallen. Zich aan het leven van een medemens vergrijpen. Wat zeg ik? Aan het beeld van God. Want zo lees ik in de schrift. Wie des mensen bloed vergiet. Zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Wie dood. Die tast God aan. In zijn alleenrecht. Om het leven te geven en te nemen. Daarom moeten we ook tegen euthanasie zijn. En tegen het afbreken. Ook van het prille leven in de moederschoot. God heeft het alleen recht om het leven te geven en te nemen. En wie zich daaraan vergrijpt, is een moordenaar. Die vergrijpt zich aan het beeld Gods. Maar laten we ons niet boven die mensen verheffen die daar helemaal geen kwaad in zien. Of die hun geweten als met een brandijzer toeschroeien. Om misschien later daar veel pijn en wroeging van krijgen. En soms zo nog op de weg gezet worden. Tot God. En om zijn genade leren bidden en smeken. Want dat kan ook nog, gemeente. Zou je zo iemand uit de weg gaan van wie je dat weet? Leven in de moederschoot heeft laten afbreken. Zou je zo iemand opzoeken? Te horen hoe zo iemand daarin staat. Misschien wil de Heere daar wel plaats maken. Voor zijn ontdekkende genade. En ook voor zijn vergevende genade. De Heere deed het immers ook bij deze moordenaar. Maar nu kom ik nog dichterbij, gemeente. Laten we ons zeker niet boven ander verheffen. Omdat elke zonde. Al laagt die een andere naam in jouw leven. Of in uw hart. Dat elke zonde een moordaanslag is. Op het beeld van God. Op de eeuwige en heilige God zelf. Elke zonde is een aanslag op uw medemens. Waarom? Omdat ik deze voorga in het leven naar het eeuwig verderf. En daarom hebben Gods kinderen zo'n last van de zonde. Omdat ze daarmee God ontledigen, beledigen en onteren. En dat hebben leren zien bij het licht van Gods geest. Maar ook omdat ze daarmee anderen op het verkeerde spoor hebben gebracht. Ze zijn ze voorgegaan. Leven naar het eeuwig verderf. Wat moet dat toch zwaar wegen, juist voor iemand die genade heeft leren kennen. Elke zondag zonde is ook nog eens een aanslag op uw en jouw arme onsterfelijke ziel. Omdat ik die nog rijper maak voor Gods oordeel. Zonder genade. Elke zonde. Aanslag op mijn ziel. Nou, zo'n mens hangt daar nou naast de Heere Jezus. En zo'n mens, die daar misschien niet hangt vanavond, die zou daar wel naast hem moeten hangen. Hebben we ons beeld in die moordenaar gezien? De spiegel gekeken. En nu krijgt die moordenaar bij het licht van Gods geest te zien. Die ene die naast me hangt is zonder zonde. Die is rechtvaardig. Die is onschuldig. Vreest gij ook Gods oordeel niet? Zo zegt hij tegen zijn kameraad nadat zijn mond enige tijd gezwegen heeft. Die spot hem op de lippen is bestorven. Vrees gij ook Gods oordeel niet? We hangen allebei in hetzelfde oordeel hoor. En hij zegt het ook tot u en tot jou. Vrees gij ook Gods oordeel niet? Ben toch in hetzelfde oordeel zonder Gods genade? Laat die moordenaar het nu maar zeggen. Hij kan het zeggen. Hij mag het zeggen. Hij preekt ook mee vanavond. Al zal hij dat nooit geweten of vermoed hebben. Dat hij nog op zou worden genomen in de Heilige Schrift. En dat hij hier vanavond, hier naar het Beierland mocht preken. En waarschuwen. Vrees gij ook het oordeel niet. Vrees gij ook God niet. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Maar nu mag gij naast hem zien. Die ene die is gekomen om het beeld van God te herstellen. Die gekruisigd is tussen hem en zijn kameraad. Die zonder zonde is. En op hem heeft God al die moorden, die doodslagen, die zonde van zijn kerk gestapeld. Hij heeft hem, het vernielen van Gods heerlijk beeld ook in uw en jouw leven. Is dat ook gebeurd? Hij heeft zulk vernielen hem aangerekend. Dat gezien, dat nou nodig is. Dat op hem geladen moest worden, omdat het anders nog op u ligt. Want wij zijn één, of het ligt op hem, of het ligt nog steeds op u. En u zal het in der eeuwigheid moeten dragen. Nou, daarvoor opent nou die Heilige Geest. De ogen van die ene kwaaddoener. Twee zijn aan het kruis. De een wordt aangenomen. En de ander, hij blijft doorgaan met spotten. Hij is nog gewaarschuwd. Gemeente. Maar hij heeft dat woord naast zich neergelegd. Ook dat woord dat de Heer Jezus straks spreekt. Maar hij heeft het toch duidelijk kunnen horen dat de Heer Jezus sprak tegen zijn kameraad. Het heeft hem niet stilgezet. Ook die borg in zijn liefde en in zijn ontferming bewogen over die kameraad die naast hem hangt, heeft hij afgewezen. En daarom is hij niet verloren gegaan, gemeente. Omdat hij niet verkoren was. Dat is naar zijn eigen schuld. Hij heeft op die prediking van het kruis afgewezen. En daar bleek dat hij niet verkoren was. Een verworpene. Nadat hij die prediking had gehoord en had afgewezen. Eén wordt aangenomen. De ander blijft en zinkt weg dat eeuwig verderf. U zegt, ja, maar hoe begint dat dan? Ach, die eerste zucht. Dat eerste verdriet. God, door je zonde zoiets verschrikkelijks te hebben aangedaan en aan te doen. Ook met de zonde die je bij je draagt, die je bent. Die eerste zucht, gemeente. Die komt al uit de hemel. Die geeft God. Die eerste zucht. Tot God, de eerste droefheid, dat eerste verdriet, dat tot God uitgaat. Heere, wat heb ik toch tegen u gedaan? Dat komt al bij de Heere vandaan. En dan raakt een uitgaansnummer uitgezondigd. En dan raakt een godsdienstig mens uitgewerkt, dan beginnen we te wenen. Dan komt het tot die radicale ommekeer, die breuk met de zonde. Hij zegt, ach, die moordenaar kon niet meer zondigen, nee. Maar hij kon wel de Heer afwijzen, maar hij valt hem hier te voet, figuurlijk dan. Hij hoefde er niet voor aan het kruis te komen. Als u nu kan, dan hoef u niet van uw bed te komen, toch te knielen. Als u kan wel. De moordenaar die buigt daar voor de Heere. En hij keurt zichzelf daar af voor God. En hij keurt God goed. En hij keurt die man daarnaast hem goed. Die is zonder zonde, die is onschuldig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan horen we dat gebed. Heere, gedenk mijner. Vergeet mij niet. Betekent dat. Als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Waar zal die moordenaar aan gedacht hebben? Dat de Heer Jezus toch. Dat koninkrijk van God. Dat koninkrijk. Dat hij aan koning David had beloofd. Zal oprichten in Israël. Of nog heerlijker. Dat hij met koninklijke macht en heerschappij zal terugkeren om te oordelen de levenden en de doden. Hij bidt, gedenk mijner, als u zo terug zult komen. Gemeente, kennen wij die droefheid naar God. Dat afkeuren voor God. Billijken van Gods straf. Billijke van Gods straf. Ja, ik bedoel dat die moordenaar niet vroeg, Heer Jezus, maak ik nou van het kruis af? Dat vroeg hij niet. Ik hang hier rechtvaardig. Laat mij mijn straf maar ondergaan. Hij vroeg alleen maar, gedenk mijner. Hij valde het recht ook toe. Dat is eerlijk dat hij daarin. Hij billijkte Gods vonnis. Stellen wij daar ook belang in, gemeente. Het gaat om God en zijn eer. Hij gaat nooit aan zijn recht voorbij, als hij zalig maakt. Die moordenaar, die erkent Gods recht. En nochtans bidt hij, gedenk mijner. Waarom? God is goed. Hij is die rijkste gever. Hij is barmhartig. Dat heeft hij al gehoord toen de Heer Jezus bad: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En nu is dat gebed voor het eerst dat door de Vader verhoord. Enige ogenblikken later bad God de Vader: gaat nou genade bewijzen om het lijden van zijn zoon naar deze moordenaar. Gedenk mijner, roept hij. Als je in een koninkrijk zult gekomen zijn, wat is het geschenk? En de Heer Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, we hebben gelet op de gever, we hebben gelet op de ontvanger. Wat is nou wat hij krijgt? Het geschenk. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die vernederde, die verslagen moordenaar, die God gaat rechtvaardigen, die gaat zeggen: ik hang hier terecht. Dat heb ik over mezelf heen gehad. Hij legt de Heer Jezus niet een programma voor. Hij schrijft hem de weg niet voor. Hij zegt niet: nou, als u nou maar dit en dit doet. Hij laat het allemaal aan de Heere over. Kijk, dat is nou gelovig bidden. God vrijlaten, toch niet los kunnen laten. De Heer Jezus vrijlaten in wat hij doet. En toch niet los kunnen laten. Gedenk mijner. Maar ik laat het aan uw wijsheid over. Aan uw genade, aan uw goedheid, aan uw barmhartigheid. Wat dat is. O, de Heer Jezus had hem ook van het kruis kunnen halen. Hij had hem daarvoor maar een enkel machtswoord hoeven te spreken. Toch? Hij van het kruis, omdat ik hier hang. Dat had hij toch in de hof ook gezegd. Laat deze vrijgaan als u mij zoekt. Dat doet de Heer Jezus niet. Hij zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij wil die beproeving, die aanvechting voor deze man ook weer niet te lang maken. Het zal heden nog gebeuren, voordat de zon ondergaat. Sommige Bijbelvertalers, onder andere Jehovah's getuigen als ik het goed heb, die zetten dit woordje heden voor de dubbele punt. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dat geeft geen zin. Dat voegt niks toe. Maar dat is om een soort zielenslaap te leren. Mensen die geloven in een zielenslaap na dit sterven, die zeggen: de Heer Jezus, die heeft niet gezegd: heden zult gij met mij in het paradijs zijn, maar u zult met mij in het paradijs zijn. Wat zou dat voor een rijk geschenk zijn geweest, gemeente? Maar dat is nou juist het wonderlijke, dat de Heer Jezus zegt: heden. Niet morgen, niet pas over jaren, maanden, weken. Heden, vandaag nog. En wat zal dat ook nog voor die moordenaar beproefd zijn geweest? In die enkele ogenblikken leert hij heel wat stukken van de Heilige Geest. Een zondaar worden voor God. Zich gelovig overgeven aan deze rijke belofte. Maar het zou beproefd zijn geweest, denkt u niet? Want hij zag naast hem niet die koning met die purperen mantel op een troon die regeert. Hij zag daar iemand die ging sterven. Het zou toch door de duivel op zijn hart afgevuurd kunnen zijn. Hebben ze niet vergist? Stel je nou vertrouwen op zo'n erbarmelijke verliezer daarnaast u, die net als u moest sterven. Hebben we het nou wel goed gezien? Nee. Daar was geloof in het hart. Maar wel bestreden geloof. Ik denk het zeker dat er van geweest is. Maar deze belofte: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat heeft hem toch doen uitzien. Naar het ogenblik van zijn sterven. Dat heeft toch zo zijn ziel getroost. Dat hij die hamerslagen nauwelijks meer moet hebben gevoeld. Want hij zag maar naar één ding uit: heden met de Heere zijn. Zo krachtig Was dit woord. O, de Heer Jezus zegt niet. Pas over een aantal eeuwen. Als uw lichaam opgestaan zult zijn. Dan zult u met mij. In Gods koninkrijk mogen komen. Nee, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het paradijs geopend, gemeente. Daar stonden toch die engelen. Die toegang bewaakten. Waar geen zondaar na Adam meer toegang had. Adam, die zich vergrepen had aan het beeld van God en u en jij en ik ook. En nou wordt voor deze man het paradijs geopend. De poorten van het paradijs worden ontsloten. Om die lijdende borg en zaligmaker. Hij ziet die weg opengaan. De weg loopt niet uit in de dood. Maar in het eeuwige leven. En gemeente, dat is nog wel de rijkste boodschap van deze woorden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nee, niet met de heilige engelen. Niet met mijn kerk die al boven is. Niet met die vele heiligen die u zijn voorgegaan. Maar met mij. Met de Heer Jezus Christus. Want gemeente, waar hij niet is, daar is het ook geen hemel voor Gods volk. Maar waar hij is, daar is het de hemel. En daarom zei Luther ooit eens, ik wilde liever met Christus in de hel zijn, dan in de hemel zonder Christus. Nou, dat mocht die moordenaar ook zeggen, nu en jij. Staat u nog voor die gesloten deur? Waarom is die gesloten? U ook vergrepen aan het beeld van God. Al staat u daar nog. En u zelf zo rijk. Dat er voor dat geschenk van die allerrijkste gever geen plaats is. Al dat het u alles nou vanavond is genadig uit handen geslagen zal worden. En dat u uw vuile bedelaarshanden leren ophouden naar hem. Die rijk geeft en mild geeft en niet verwijt. Zelfs aan mensen die zich door hun zonde aan het beeld Gods hebben vergrepen. De poorten van het paradijs zullen dan voor u opengaan, gemeente. Die heeft hij geopend. Door zelf die schuld over te nemen. Laat ze maar op mij, mijn vader. Laat ze alle op mij. Opdat ook voor deze naast mij. De poorten van het paradijs open zullen gaan. En hij met mij die eeuwige heerlijkheid zal zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar zult u zijn? Waar zul jij zijn? Vanavond al? We moeten het niet uitstellen, jongens en meisjes. Tot het einde van ons leven, want we weten het einde van ons leven niet. Dat kan vandaag zijn. Wat dat betreft zijn we allemaal even oud. Is maar als één schrede tussen ons en de dood. O, val. Dan nog met deze moordenaar, de Heere te voet. Roep en smeek het nog hem. Gedenk mijner. Gedenk mijner. U alleen kan die poort, die om mijn zonde en schuld voor eeuwig dicht moet zijn en blijven, open doen. Ontsluit. Ontsluit. Voor mijn schreden die poorten der gerechtigheid. Over mij die onrechtvaardige gaan die niet open. Maar voor u, die ene rechtvaardige, wel, neem mij dan achter u aan. Voorwaar ik zeg, De Heer Jezus doet er zelfs een eed op. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Opdat ook het bestreden geloof zich daaraan mag toevertrouwen. En daar een rust mag vinden. Voor tijd en eeuwigheid. En telkens weer opnieuw. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Psalm 68, vers 10.